Goedemiddag. We gaan beginnen met de voorzang. Ons eerste lied is 957 uit Johannes de Heer. 957. Laat ons zingen en prijzen en loflied nu reizen. Lied is 134. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan u weer. 134.
Thank you.
laatste lied van de zorggang is 820, versen 1, 3 en 4. 820. Nog zijn hemels parelpoorten wijd geopend dag en nacht. 820. 1, 3, 4. We wensen je God zegen en zijn genade bij het brengen van zijn woord. Ook Tony, dank u wel dat je ons even wil begeleiden met de zang. Volgende week zondag hoop voor te gaan naar de broeder Imma Horjes. Ook dan bent u weer allemaal van harte uitgenodigd. Aanstaande woensdagavond is hier weer de zoeklichtavond. De seminaire die Theo Niemeyer geeft over het wereldgebeuren. De Bijbelse studie van het boek Daniel begint om 8 uur. Op 24 september begint weer de maandelijkse Bijbelstudie, die wordt gegeven door Imma Horjes. Behandeld gaat worden het boek Zacharia. Als u zich nog niet hebt opgegeven voor deze studie, in de hal liggen formulieren, die kunnen zich opgeven. En de studie begint om 2:30, de eerste dinsdagmiddag van de maand. De laatste dinsdagmiddag van de maand, sorry. We willen voorbeden doen voor het volk Israël, de gegijzelen, de families. Voor Geesje Hins, die nog steeds die allergische reactie heeft met die medicatie. Ze is erg moe en ze valt ook nog steeds. Jannie Boer, die door de suiker een spieraandoening heeft en ook veel pijn van heeft. Dankbaar is Caroline Hendricks, dat ze mag revalideren in de Engelenburg. Ze heeft nog steeds medicatie voor de gebroken heup, voor de pijn. Maar ze is dankbaar dat ze donderdag weer naar huis mag. Gerard en Riek van Bennekom zijn dankbaar dat ze zijn beide geopereerd en staar dat alles goed is verlopen. En Hanny Kelderman, vanaf de blaasontsteking en de bloedvergiftiging, die gaat weer goed met haar. Ze is er ook heel dankbaar voor. Die willen we in onze gebeden gedenken. Ik heb ook om de bos bloemen weg te geven. Die gaan naar René Wallet. Gaat ervan genieten. Ik wil even nog een tekst voor de dichter die ons overdragen aan onze broeder. Uit Psalm 131, vers 20. Hoe groot is het goed dat gij hebt weggelegd voor wie u vreest. Dat gij bereid hebt voor wie bij u schuilen ter aanschouwen van de mensenkinderen. We gaan zingen 362, de eerste twee versen voor de begroeting en de derde na. En indien mogelijk doen we dat staande. En ik wens u allen een gezegende dienst. 362, 1 en 2 voor en 3 na de begroeting.
In de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is en blijft tot in eeuwigheid en nooit laat varen, nooit zal stoppen met het werk wat hij begonnen is. Genade en vrede van onze God en Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest, zij ook vanmiddag weer met ons allen. Amen. Met elkaar bidden en deze dienst opdragen en ook de punten van voorbeden met elkaar bij de Heer brengen. Hemelse Vader, u bent het die ons vanmiddag hier samenbrengt, jong en oud, klein en groot. Het is een voorrecht om samen u te aanbidden en vanuit het woord na te denken over wie u bent en wat u gedaan heeft en wat u nu doet en wat u nog gaat doen. We leven in een woelige tijd. In een tijd waarin we, ja, zoals we dat tegen elkaar zeggen, veel aan de hand is. En we de achteruitgang bespeuren in de westerse wereld. En ons hart ons vaak met zorg vervult. Maar vanmiddag willen we ons oor bij u te luisteren leggen. En weten we dat dwars door deze overweldigende duisternis heen een heerlijk licht straalt en schijnt. Wat alleen maar helderder wordt. En u zegt het in de Spreuken 4... Dat het zo moet zijn als, dat het zo moet zijn in het hart van de rechtvaardige. Dat het steeds helderder licht wordt totdat het volledig dag is. En daar verlangen we naar ook deze middag. Hemelse Vader, wilt u tot ons spreken, ons hart. Of we u nou lang kennen, of misschien heel kort, of op zoek zijn naar u. Of hier maar zitten en denken, het zal allemaal wel, ik moest mee. U bent in staat om wie we ook zijn, ons te voeden. Er waren nog zoveel manden met voeding over toen de discipelen de gebroken brood en de gebroken vis mochten uitdelen. U bent een God van overvloed. En mogen we dat vanmiddag ook met elkaar ervaren door de Heilige Geest. Wat verlangen we naar u, Heere? Dat we verkwikt worden, opgebouwd en onze ziel weer in staat is om zich aan u vast te klemmen door het geloof. Ook voor de nieuwe week die voor ons ligt. Dat we met onze ogen niet zozeer de natuurlijke dingen zullen waarnemen. Ook al zijn die er, maar dat we vooral zullen waarnemen dat u God bent en dat u overal boven staat. Ook boven de situatie in het Midden-Oosten. U vervoert uw plannen dwars door de raad en de boze listen van de goddelozen heen. U bent Heer, u zit op de troon. Heer Jezus wil ook vanaf deze plek opnieuw weer vanmiddag Israël zegenen. En bidden dat uw beloftes spoedig tot wasdom zullen komen. Tot uiting zullen komen. We zullen er vanmiddag ook wat over nadenken. Heer, hoe die heerlijke tijd van Salomo een vooruitblik was naar het vrederijk wat gaat komen. En dat niet nu de volk op Israël spugen en denken weg met dat volk. Maar dat dan de heidenvolken zullen komen en zullen optrekken naar Jeruzalem om u te ontmoeten en voor u zullen buigen. O God, wat verlangen we naar die tijd. En ja, we bidden, Heere, geef wijsheid aan regeringsleiders. Geef vrede, geef shalom. En we bidden ook dat u bekering zult brengen door uw Heilige Geest. Heere, we hebben ook zorgen in het midden van de gemeente. Moeite, we hebben hier een aantal mensen waar we speciaal voorbeden voor mogen doen. Het is goed, Heer, om te bidden. U zegt het ook, bid altijd. Raak niet ontmoedigd. Gebed is toch de manier om uw aangezicht te zoeken. En we mogen weten dat als we bidden, u altijd zult verhoren. Op uw tijd, op uw wijze. Heer, wilt u zuster Geesje Hiens gedenken? Met haar medicatie, haar moe en het vallen. U bent ook haar God. U wilt ook haar God zijn in deze moeilijke omstandigheden. Heer, mag ze zich aan u vastklampen. Geef verlichting, geef herstel. En als het kan, ook nog een volkomen genezing. Ook voor Jannie Boer. Heer, dat ze ook bij het opklimmen van de jaren, dat ze mag ervaren dat u steeds dichterbij komt als het ware. In haar pijn en in haar moeite. Dat u genezing schenkt, Heer, verlichting. En dat ook voor Caroline Hendricks, die revalideert. En voor Gerard en Riek van Bennekom, die beide geopereerd zijn. En ook Harnie Kelderman, de blaasontsteking waar nog niet een volledig herstel is, maar we ook mogen danken voor wat u heeft gedaan en wat u ook nog gaat doen. Heer, en ik begreep dat al deze mensen al wat op leeftijd zijn. En dan bidden we in het bijzonder toe wat in de psalmen staat. Ik meen in psalm 91, dat ze in de grijze ouderdom vruchten zullen dragen. Heer, misschien zijn ze nog niet grijs, maar wel aan het ouder worden. En dat ze vruchtbaar mogen zijn voor de volgende generatie. Een inspiratiebron, een identificatiefiguur. Doordat ze de vrezen des Heer in hun hart hebben. Heer, misschien zijn er ook nog in het midden van ons mensen met zorgen, verdriet, pijn, wellicht rouw. Ook de afgelopen tijd wilt u ook hen gedenken. U bent een God, Heer, zoals Guthrie dat zegt, die niet onverschillig kan zijn met de zorgen van uw kinderen. En we weten dat u zelfs betrokken bent op de zorgen van degenen die u niet kennen. U bent zo'n goede God. We willen echt alleen in uw roemen en uw prijzen en vanmiddag aan uw voeten zitten. En ervaren dat uw Heilige Geest in ons harten werkt, zodat we veranderd, vernieuwd, verfrist, misschien gereset, weer afgestemd op u naar huis mogen gaan. Heer, we bidden dit zo samen, in verwachting en in geloof, in de wonderbare naam van de Heer Jezus. Amen. Ik wil met jullie zingen uit Johannes de Heer, lied 340. Dat is psalm 72, dat is de psalm voor Salomo. Daar ga ik vanmiddag ook over nadenken, het Rijk van Salomo. In de hoogtijdagen, wat ook een voorafspiegeling is in de tijd die nog gaat komen. Ik bad het al dat de heidenvolken naar Jeruzalem weer zullen optrekken. En het is een prachtig loflied op het verheugen en verblijden op die heerlijke toekomst. En ik had eigenlijk vers 2 weggelaten, maar ik denk dat de organist wel zo bereidwillig is om een extra versje te spelen. Dus we zingen van 340, Johannes de Heer, 1, 2 en 3 achter elkaar. Zing een nieuw gezang, de Heer. Ik denk dat allen van u ooit wel eens een verjaardagslijstje hebben gemaakt. Misschien nu niet meer, als je wat ouder wordt en denk je, laat maar zitten. Maar er wat jongeren onder ons, ik zie ook wat kinderen. Ik denk dat jullie wel eens een verjaardagslijstje hebben gemaakt, hè, met 3 cadeautjes, 5 cadeautjes. En de enthousiastelingen onder ons, 10 of 15. En dan vaak pakt je even in mijn tijd de Toyrus of de Intertoys-gids erbij. En dan denk je, nou ja, welke gaat het worden, hè? Welke cadeautjes zou ik krijgen? Ja, je beseft wel ergens dat je ze niet allemaal gaat krijgen, toch? Dat weet je, maar welke zou het worden? Maar stel je even voor, je hebt dat verjaardagslijstje gemaakt, u ook als u wat ouder bent. U heeft dat toch gemaakt. En u heeft het volgeschreven. Je hebt het aan je ouders gegeven, als je die mocht hebben. En je bent nieuwsgierig de dagen vooraf. Wat zou er straks tevoorschijn komen? En je probeert wat op te pikken. En misschien een geruchtje, misschien hebben je ouders het erover dat je hoort welke cadeautjes je gaat krijgen. Nou, stel de grote dag is daar, je bent jarig. Je loopt naar beneden, je loopt naar de woonkamer. Vaak is dat zo, hè? De cadeautjes liggen dan al op tafel, toch? Bij ons was dat zo. Er worden de avond ervoor op tafel gelegd. Bij ons was dat zo. En je doet die deuren open. En je mond valt open. Die hele kamer vol cadeaus. Niet 3, niet 5, niet 15. Nee, tot het plafond. Je kan niet eens meer door de woonkamer naar de keuken. Helemaal vol. En je denkt eerst, ik ben niet helemaal wakker. Dus je wrijft in je ogen en je... Maar dan knip je met je ogen en je raakt dat voorzichtig aan. Ja, het is papier. Nou, ondertussen komen je ouders erbij, misschien je broertjes en zusjes. Van harte gefeliciteerd. Ga je gang. En je denkt, ja, dat is maar wat. En je begint aan het eerste cadeau uit te pakken. En nog een cadeau, en nog een cadeau. En het is nog heerlijker dan er op je verjaardagslijstje stond. Want je had dit, maar je krijgt nog iets veel groters. Je vroeg eigenlijk een iPad puntje puntje en je kreeg nog iets veel mooiers. Nou, en nadat je een uurtje uitgepakt hebt, het zweet onder je oksel staat, je nog een hele berg voor je hebt, loopt een traan over je wang, ben je buiten adem en denk je, dit is zo onwerkelijk, dit is niet waar. Dat, lieve broeders en zusters, heeft die koningin van Sheba iets daarvan ervaren toen ze bij Salomo aankwam en met hem in gesprek kwam. Ze had een lijstje met vragen. Geen cadeautjes voor Salomo, had ze ook meegenomen. Ze had kritische vragen. En ze dacht, ik zal Salomo eens op de proef stellen. De God van Salomo op de proef stellen. En ze kreeg nog veel meer dan ze ooit had verwacht. We gaan het met elkaar lezen. 2 Kronieken 9, 1 tot 12. 2 Kronieken 9, 1 tot 12. Dit gedeelte staat ook in 1 Koningen 10, 1 tot 13. Nagenoeg hetzelfde. Een aantal kleine verschillen. En daar zal ik ook in mijn boodschappen nog even bij stilstaan. 2 Kronieken 9, 1 tot 12. Toen de koningin van Sheba, het eerste vers, het gerucht of de faam over Salomo hoorde, kwam ze naar Jeruzalem om Salomo met raadsels op de proef te stellen, met een zeer groot gevolg, met kamelen, beladen met specerijen, met goud in grote hoeveelheid en met edelstenen. Zij kwam bij Salomo en sprak met hem over alles wat zij op haar hart had. 2 Kronieken 9 vanaf vers 2 nu. En Salomo verklaarde haar al haar vragen. Geen ding was voor Salomo verborgen dat hij haar niet kon verklaren. Toen de koningin van Sheba de wijsheid van Salomo zag en het huis dat hij gebouwd had. Het voedsel op zijn tafel, hoe zijn dienaren aanzaten, hoe zij bedienden klaarstonden. Hun kleding, zijn schenkers en hun kleding. En zijn bovenvertrek, waar hij naar het huis van de Heere ging, was zij buiten zichzelf, buiten adem. En ze zei tegen de koning, dat was waarheid, wat ik in mijn land over uw woorden en over uw wijsheid gehoord heb. Maar ik geloofde hun woorden niet, totdat ik kwam en met mijn eigen ogen het zagen, het mocht zien. Zie, Nog niet de helft van uw grote wijsheid was mij verteld. U hebt het gerucht dat ik gehoord had overtroffen. Gelukkig zijn uw mannen. Gelukkig zijn de dienaren van u die voortdurend in uw dienst staan en uw wijsheid horen. Geloof zij de Heer uw God, die behagen in u heeft gehad, door u als koning voor de Heer uw God op zijn troon te zetten, omdat uw God Israël lief heeft, om het voor eeuwig te doen standhouden. Daarom heeft hij u als koning over hen aangesteld, om recht en gerechtigheid te doen. Zij gaf de koning 120 talent goud. Dat is 3600 kilo. En specerijen in zeer grote hoeveelheid en edelstenen, zoals deze soort specerij die de koning van Sheba aan koning Salomo gaf, is er nooit geweest. Ik sla vers 10 en 11 even over. Dat zijn wat meer ingevoegde versen die niet direct met deze geschiedenis iets te maken hebben. Dus ik sluit af met 12. Koning Salomo gaf de koningin van Sheba overeenkomstig al haar wensen. Alles waar zij om vroeg. Meer dan wat zij naar de koning gebracht had. Daarna keerde zij terug, ging naar haar land, zij en haar dienaren. Het is niet zomaar een geschiedenis die is opgetekend. Met een heel duidelijk doel. Blader nog even met mij naar Lucas 11. Want God heeft ervoor gezorgd dat de schrijver, geïnspireerd door de Heilige Geest, dit op zou schrijven. Zodat Jezus dit gedeelte kon gebruiken. Lucas 11, vers 31. Waar Jezus heeft te maken met ongeloof in de scharen. De mensen willen niet in hem geloven. En dan gebruikt hij deze geschiedenis om tegen hen te zeggen het volgende. Vers 31, Lucas 11. De koningin van het zuiden zal in het oordeel samen met de mannen van dit geslacht opstaan en hen veroordelen. Want zij is gekomen van de einde van de aarde. Lucas 11, vers 31. Om de wijsheid van Salomo te horen. En zie, meer dan Salomo is hier. Salomo is een heenwijzing naar Christus. Naar iets hogers en groters. En wat Jezus hier doet in deze geschiedenis. Hij vergelijkt eerst met Jona. Hè? Jona predikte tegen de mensen in Nineveh. Die zullen opstaan in het oordeel. En dan zegt hij later, meer dan Jona is hier. En dan zegt hij daarvoor, meer dan Salomo is hier. Nou, die claim die Jezus daar maakt, dat hij zegt, ik ben meer dan Salomo, is eigenlijk onmogelijk. Want God had gezegd, en dat kunt u nog wel even nakijken, in 1 Kronieken 9 vers 12, ik kan het niet allemaal, 1 Kronieken 1 vers 12, dat er voor en na Salomo niemand meer zou komen die meer was dan hem. Dus hoe kon Jezus dat nou zeggen? Meer dan Salomo is hier. En voor de Israëliet in die dagen was het echt nonsens als je dat zei. Dat je meer dan Salomo was. Want Salomo was de allerhoogste. Het was de hoogste, grootste, mooiste periode die Israël ooit had meegemaakt. In het Oude Testament. Dus als we dat willen begrijpen, de heenwijzing van Salomo naar Jezus, de claim die Jezus maakt, moeten we begrijpen wie Salomo was. En wat hij daar in die tijd heeft gedaan. Nou, u bent waarschijnlijk allemaal met de Bijbel opgevoed. Of in ieder geval, u bent erin aan het lezen. Dus ik ga niet al te veel tijd uitweiden. Maar we weten dat Salomo een kind van David was. En Batseba. En 2 Samuel 12, vers 24, wordt hij geboren. En wordt hij Salomo genoemd. He, shalom, vrede. Maar hij krijgt ook nog een andere prachtige naam. Misschien weet u wel. Jedidja. En geliefde van de Heere. En hij is opgegroeid. In niet al te makkelijk gezin. Daar kan je ook helemaal aparte preek over houden. Hoe was Salomo's jeugd? Maar hij is er doorheen gekomen. En hij is uiteindelijk op de troon terechtgekomen. Dat dreigde ook nog fout te gaan. Want Adonia deed een greep naar de macht. En zijn grote werk is geweest. Het bouwen van het huis van de Heere. David had alle inspanningen gepleegd. Om de macht over te dragen aan Salomo. En met name om die tempel, waar David zo naar verlangde om die te bouwen. Maar dat mocht hij niet. Omdat hij bloed aan zijn handen was. Hij had oorlogen gevoerd. Heeft hij als het ware alles mogelijk gemaakt voor Salomo. Om heel soepel de tempel te mogen gaan bouwen. Salomo is daar voortvarend mee aan de slag gegaan. En hij heeft die tempel gebouwd, die is ook af. Als we inmiddels hier in het 9e hoofdstuk belanden, is de tempel af. Zijn paleis is af. Dus Salomo zit al aardig tijdje op de troon. En het is het hoogtij dagen van Salomo. We weten dat later hij gaat afvallen. In de zin van dat hij in de zonne valt met de vrouw. Maar op dit moment is dat nog niet aan de gang. Het is sterker nog, als u vers 11 zou nemen van hoofdstuk 8. Daar ziet u dat Salomo zo serieus is met God. Dat hij de dochter van de farao, waar hij mee getrouwd was, laat vertrekken uit Jeruzalem. Omdat hij geen onheiligheid wil in de buurt van de heilige tempel. Zo serieus is Salomo met God. En als God hem ontmoet, hè, voordat hij begint aan die bouw, dan vraagt hij hem, wat wil je dat ik voor je doe? Nee, anders, hij vraagt het zo. Vraag wat ik u geven zal. 2 Kronieken 1 vers 7. En we weten dan dat hij wijsheid vraagt. En alles wat hij nodig heeft, nee, nog veel meer, erbij krijgt. Salomo heeft daar wel begrepen, wat in Spreuken 3 vers 15 staat. Wijsheid is kostbaarder dan robijnen. En Salomo kon zeggen, ik heb wijsheid ontvangen en ik heb ook robijnen ontvangen. Dat is mooi. Nou, en de gouden eeuw breekt aan voor Israël. Het is onvoorstelbaar wat een bloeitijd dat is geweest, die 40 jaar. Dat Salomo daar op de troon zat. Israël was het centrum van de aarde. Jeruzalem was de place to be. Daar moest je naartoe. De handelskaravanen over de wereld liepen over Israël. Er staat in 1 Koningen 2 vers 12 dat het koningschap van Salomo zeer bevestigd was. Er was geen enkele twijfel bij de Israëliet of bij de buitenlander. Dat Salomo geen koning zou zijn. Er was niemand die hem enigszins naar de troon zou kunnen steken. Lees even met mij mee, ook om onder de indruk te komen van dat rijk waar Salomo over mocht regeren. 2 Koningen 9 vers 18, een klein stukje verder. Even een indruk hoe dat was. He, want Jezus maakt de claim, meer dan Salomo is hier. En dan gaan we even naar Salomo kijken, even vanaf vers 18. Hij had een troon gebouwd, deze troon had 6 treden. Er was een voetbank van goud aan de troon gevestigd. En aan beide zijden naar de zitplaats toe zaten leuningen. En bij die leuningen stonden 2 leeuwen. Er stonden dus daar 12 leeuwen op de 6 treden aan beide zijden. Zoiets werd er voor geen enkel koninkrijk ooit gemaakt. Verder was al het drinkgerei van koning Salomo van goud. Alle voorwerpen in het huis van het woud van de Libanon, zijn paleis, waren van bladgoud. Er was niets van zilver. Dat werd in de dagen van Salomo als niets geacht. De koning had namelijk schepen die met de dienaren van Hiram op Tarsus voeren. Eens in de 3 jaar liepen de schepen van Tarsus binnen. De verklaarders zeggen, het is een gigantische vloot geweest. Beladen met goud, zilver, ivoor, apen, pauwen. Zo werd koning Salomo, wat rijkdom en wijsheid betrof, aanzienlijker dan alle koningen van de aarde. En alle koningen van de aarde zochten Salomo op om zijn wijsheid te horen, die God hem in zijn hart had gegeven. Echt, Dubai, of welke stad u ook bovenop uw lijst heeft staan, waarvan we zeggen, nou, dat was de mooiste stad. Of misschien waar u graag naartoe wil, valt in het niet. Ik denk zelf dat alleen de hemel dit nog kon overtreffen. Er was niets anders op de aarde te vinden, een betere, heerlijkere, mooiere plek dan dit, dit Israël. En ik verplaats me erin. Hoe moet het geweest zijn voor de Israëliet? Die de periode van de richters had gehad. Met dood en verderf. Met overheersing. Terwijl ze een koning. Toen kwam Saul. Nou, u kunt het lezen. Er waren maar 2 mannen die een zwaard hadden. Saul en Jonathan. En de rest had bijna niks. En die Filistijnen, die vijanden, die kwamen in het land, uit het land. En dan komt uiteindelijk David. En David weet met de hulp van de Heere de meeste tegenstanders het land uit te werken en vrede te creëren. Maar je zal maar continu in zo'n cultuur hebben geleefd. Van weer je oogst vernietigd. Weer je, weet ik veel, weggevoerd. En dan kom je opeens in een tijd dat er geen oorlog is. Dat er geen bedreiging is. Nee, dat het zelfs zo is dat waar de volken vroeger naar jou toe kwamen om jou naar het leven te staan, Dat die nu naar je toe komen om de wijsheid van je koning te horen. Of om hun goederen bij je te brengen. Nou, dat moet toch een prachtige tijd zijn geweest, of niet? Ik had graag Israëliet geweest hoor, in die dagen. Schitterend. Om daar, als het ware, de nationale trots te vieren van Israëliet. Al die staatsbezoeken, de een naar de ander. Ik zat me te verplaatsen, dat zou je maar gebeuren hier in Nederland. Dat er file staat bij de grens vanwege de staatsbezoeken. Omdat ze ons regeringshuis of ons koningshuis willen bezoeken. Omdat daar zo'n wijsheid is die ze willen horen. Nou, dat is hier aan de hand. Maar nog veel belangrijker, broeders en zusters. Israël komt tot zijn doel. Toch? Het was de bedoeling voor Israël dat ze de heerlijkheid van God zouden laten zien aan de volk om hen heen. He, want dat zien we ook in die geschiedenis zometeen. Natuurlijk, er was veel goud, er was veel zilver, het was prachtig. Er was veel wijsheid, maar uiteindelijk werd zichtbaar dat Yahweh hun God was. En dat was het doel van Israël. Om hem te laten zien, kijk, dit is de enige die dit mogelijk maakt. Ik had het graag meegemaakt. Ik hoop u ook. En dit is natuurlijk een prachtige heenwijzing naar het vrederijk wat gaat komen. Waar de Israëliet niet meer bedreigd wordt. En waar, leest u Micha 4, leest u Jesaja 11, Psalm 72, uiteindelijk de volken weer naartoe trekken. Om te knielen en om te aanbidden. Hoe heerlijk. Nou, deze vrouw, deze koningin van Sheba, heeft hierover gehoord. Ze staat er, hè? Ze heeft een gerucht gehoord. Kijk, wij hebben internet. En wij hebben foto's. Maar toen ging het via verhalen. Misschien waren er ook nog dingen opgeschreven. Ik weet niet precies hoe dat ging in die tijd. Ze heeft erover gehoord. En ze leeft in het huidige Jemen, zo'n 3000 kilometer. En ze gaat op pad. Het is niet misselijk. Dat is 75 dagen in een koets. Ik weet niet of ze op de rug van de kameel heeft gezeten, maar geen prettige reis. Dat gehobbel, 75 dagen minimaal, met een heel gevolg. En ze gaat erop af. Ze weet niet helemaal zeker of het waar is. Want het is een gerucht. Misschien is het een sprookje. Misschien is het een fabel. Die blijken vaak nep te zijn, toch? Fabeltjes. Ze kan het alleen maar checken door er naartoe te gaan. Even over fabels. Je hebt zo'n trucje. Zet 10 personen in een cirkel. Vertel een verhaal aan degene die naast je zit. En laat die personen dat verhaal doorvertellen. En dan moet je aan de laatste datzelfde verhaal eens vragen. En vaak is het groter, anders, misvormd. Een heel ander verhaal geworden. Nou, daar zal deze vrouw misschien ook wel te maken mee hebben gehad. Maar uiteindelijk, ze wil het zelf zien. Ze gaat het beproeven. Ze gaat het testen. Misschien wil ze zijn rijkdom zien. Zijn wijsheid horen. Maar als we even naar 1 Koningen 10 gaan, u hoeft het niet op te zoeken, ik zal het even lezen. Daar zien we haar diepe motief waarom ze op reis gaat. 1 Koningen 10 vers 1, toen de koningin van Sheba het gerucht over Salomo in verband met de naam van de Heer hoorde, kwam zij om hem met raadsels op de proef te stellen. Deze vrouw, die was niet zozeer op zoek naar rijkdom. Zij leefde aan de top van de wereld. Ze was een van de vooraanstaande regeringsleiders in die tijd. Ze had niks te makken. Nou, als je ziet wat ze al meeneemt. Ze had niks tekort. Ze had alles. Ze had raadgevers. Ze had waarzeggers. Ze had een heel bataljon aan mensen om haar heen. En toch zit ze met iets waar ze in haar eigen omgeving geen antwoord op kan krijgen. Ze heeft diepe levensvragen. En ik deel dat ook met de verklaarders. Die niemand kan beantwoorden. Ze is eigenlijk ongelukkig van binnen. En ze gaat die grote stap maken. En ze neemt een groot risico. Want ik zeg al 75 dagen heen, 75 dagen terug. Tijdje Jeruzalem, je bent een half jaar van huis. Als koningin. Je laat de troon alleen achter. En het is natuurlijk ook een gebaar van nederigheid. Als jij als staatshoofd naar een ander staatshoofd moet. Omdat je weet, die ander die heeft meer wijsheid, is hoger. Het is een nederige daad dat ze daar naartoe gaat. En we zien hier geen gelukzoeker. Maar we zien hier een geloofzoeker. En ze gaat op staatsbezoek. Ik denk dat het gearrangeerd is. Salomo had een drukke agenda. Misschien waren de boodschappers vooruit gegaan. En was het gepland of in ieder geval aangekondigd. En ze komt daar binnen. Met een groot gevolg. Ik weet niet hoeveel kamelen, hoeveel Maar als je alleen al zoveel kilo goud mee moet slepen, dan al de gevolgen. En deze mevrouw zal zich onderweg ook nog eens omgekleed hebben. Dat moest ook allemaal meekomen. Nou, ik had die stoet wel voorbij willen zien trekken daar in Jeruzalem. Een mini-legertje. En ze ontmoet Salomo. En er komt een eerste gesprek. Hoe zou dat verlopen zijn? Heb je daar wel eens over nagedacht? Hoe dat eerste gesprek met Salomo gegaan is. We hebben net gelezen dat ze het eigenlijk niet geloofden. En misschien was ze al een klein beetje onder de indruk gekomen door wat ze aan heerlijkheid zag. Maar ik denk zelf dat ze het Salomo niet makkelijk gemaakt heeft in dat eerste uurtje. Dat ze misschien wel haar lastigste vraag die ze had aan hem voorgeschoteld heeft. Zo van, laat maar zien of het waar is wat ze over je vertellen. He, misschien wat kritische vrouw. Maar gaandeweg de gesprekken wordt duidelijk dat ze niet voor niets is gekomen. Het is geen luchtkasteel. Het blijkt geen Fata Morgana te zijn. Geen sage of fabel. Maar echt. En er staat hier dat ze haar hele hart deelde. Het Hekeliek 9 vers 1, het laatste gedeelte. Haar hele hart delen. Dat is heel intiem. Dat is heel diep. Eigenlijk binnenste buiten gekeerd worden. Hele diepe vragen. Als vrouw bij koning Salomo, als man. Het is een beetje een bijzondere ontmoeting. En ze deelt haar innerlijke leven. Hier zit ik mee. Hier loop ik tegenaan. Daar is eigenlijk te zien wie ze echt was. Dat heeft Salomo gezien. 1000 vragen. Ik denk zingevingsvragen. Waar leef ik voor? Waarom ben ik hier? Niet alleen maar vragen hoe kan ik een rijk goed besturen. Misschien zaten er wat bestuurlijke vragen tussen. Maar het waren vooral de vragen van het leven. Waarom lijden? Waarom zonde? Hoe vind ik rust? Hoe zit dat met jouw God Salomo? Je claimt dat hij de enige is. Is dat niet een beetje arrogant? Want mijn God. En naarmate de tijd vordert. En naarmate er meer vragen komen. Worden de antwoorden steeds heerlijker. Wordt de ontmoeting steeds mooier. En ik volg de uitleggers dat ze in die ontmoeting met Salomo en in het bespeuren van zijn wijsheid uiteindelijk Yahweh, God ontmoet. Je zou kunnen zeggen, ze komt thuis. Haar hele hart wordt verklaard. Ze komt tot rust. En ze ontmoet Yahweh. Je zou de Nieuw Testament kunnen zeggen, ze komt tot geloof, ze komt tot bekering. Zo herkenbaar, toch? Door dit hele verhaal sijpelt toch gewoon het evangelie. Hoe een zondaar God vindt, of niet? Ik kom uit kringen waar alles vergeestelijkt werd. Maar hier zie je dat toch in. Als ik ook naar mijn eigen leven kijk, en misschien ook wel uw leven. Hoe een zondaar God vindt. Je hebt een gerucht gehoord. Misschien ben je met de Bijbel opgegroeid. Misschien heb je een traktaatje gehad op de straat. En dacht je van, nou, wat zou dat nou weer zijn? Er kwam het ongeloof bij je boven en de twijfel en ging je zoeken en weerstand en ontstond de honger en was er ook ongeloof. En op een gegeven moment nam je de stap en dacht je, ik ga een keer naar de kerk. Of ik ga Bijbel lezen. Of ik ga echt nou eens even die vriend eens echt even aan de tand voelen, wat gelooft hij nou echt? En door die ontmoetingen ging je hart delen, werd je hart misschien verklaard, kreeg je antwoorden. En vond je diegene die echt rust kon geven. Was je eerst kritisch. Maar daar wist hij wel raad mee. Daar liet hij zich niet door uit het veld slaan. En uiteindelijk zei je samen met deze vrouw mee. Kijk met mij mee naar vers 5. Het was de waarheid. Het is de waarheid. Het fabeltje van die christen is waar. Het is niet malariekoek. Het is geen manipulatie. Maar het is waar. Het woord van God is waar. Wat ze vertellen over Jezus is waar. Deze vrouw komt erachter en ik hoop dat u daar ook achter gekomen bent. Dat het waar is. Het evangelie. De goede boodschap. Dat het waar is. Een absolute waarheid. Ze is totaal overweldigd. He, aan het eind van vers 4 staat er. Zij was buiten zichzelf. Er was geen geest meer in haar overgebleven. Of, en een andere vertaler zegt, er was geen adem meer in haar. Ze is zo ontzettend van de kaart. Door die ontmoetingen met Salomo en die heerlijkheid. En er staat in de koningen dat ze iets meegekregen heeft van die offerdienst. In die nieuwe tempel. En we weten, zij zal niet helemaal natuurlijk naar binnen mocht gaan, mogen gaan als heiden. Maar ze heeft dat zo meegekregen hoe Salomo was in de aanbidding van zijn God. Ze heeft gezien dat het echt was. Dat is belangrijk. Ze heeft gezien aan het leven van Salomo dat het echt was. Dat zijn God echt was. Ze heeft dat gelezen uit zijn leven. Het is zo onvoorstelbaar overweldigend. Even terug naar die cadeaus. Met dat je in die kamer staat en dat je die cadeaus ziet. En ze heeft met de mond misschien opengestaan. Ze wist niet meer waar ze het zoeken moest. Ze heeft misschien aan haar arm geknepen. Is het echt waar wat ik hier meemaak? En ze uit dat in vers 5 tot 8. Dat was de waarheid. Maar ik geloofde uw woorden niet totdat ik kwam en met mijn eigen ogen zag. Ze is zo onder de indruk. En ze komt tot aanbidding. Ze is zo onder de indruk van wat ze daar ziet van Salomo. Maar nog meer van de God van Salomo. En ze komt tot aanbidding. Ze eert God. En ze bevestigt ook in vers 8 de positie van Salomo. Maar ze ziet dat het Yahweh de God is die Israël in stand houdt. Dat hij Israël lief heeft. En dat hij Salomo als eenvoudig instrument gebruikt. En ze zegt, de helft is mij nog niet verteld. En ze belijdt het niet alleen met de mond, vers 8. Maar ze belijdt het ook met haar portemonnee, met haar spullen. Dat is mooi, hè? Het is best bijzonder dat pas nu zij gaat geven, vers 9. Ik denk dat dat bewust zo is. Nadat zij heeft gevonden waar ze zo naar op zoek is, wil ze geven. Geeft ze weg wat ze heeft meegenomen. Ze heeft het niet aan de voorkant gegeven om als het ware af te kopen. En om het te investeren in Salomo, zodat, bij wijze van spreken, als je er 100 euro in stopt, krijg je zo'n mooi antwoord. Doe je 1000 euro, krijg je nog een mooier antwoord. Nee. Ze is gewoon gekomen zoals ze was. En uiteindelijk is ze veranderd door die ontmoetingen met Salomo. Wellicht is ze daar best wel een tijdje geweest. En dan zegt ze, het is me waard. En ze gaf al die spullen. Ze gaf al dat goud, 3600 kilo, specerijen, een vrucht van dankbaarheid. Dat is de juiste volgorde. Ze kwam met lege handen, zou je kunnen zeggen. Ja, er kwam veel spullen bij, ze had wel veel spullen bij zich, maar innerlijk kwam ze met lege handen. Ze is ten einde raad. Arm kwam ze en ze werd vervuld, gratis, voor niks. Salomo had niet gezegd, als je een uurtje met mij wil praten, krijg je rekening van 100.000 euro. Nee, de deur van Salomo's paleis stond open. Had ze niks meegenomen, had ze nog naar binnen gemogen. En uiteindelijk komt ze daar zo onder de indruk dat ze zegt, dit is voor jou. Dat is, het is natuurlijk eigenlijk echt belachelijk, hè. Want zilver was er niet, het was alleen maar goud. En dan kom jij daar met je 3600 kilo goud aan. Ja, het is wel veel, maar het was een en al goud daar. Maar toch zie je dat ze wil bijdragen vanuit haar hart, vanuit dankbaarheid aan die heerlijkheid en aan die tempeldienst en aan dat instand houden van uiteindelijk Israël. En de God van Israël met haar offer, lofoffer, dankoffer, ere. Hoe kwam u toen u hem zocht? Toen u Jezus zocht, hoe kwam u? Wat bood u hem aan? Het tweede vers van Vaste Rots zegt, moeder kwam ik, arm en naakt, tot de God die zalig maakt. U bent er misschien wel achter gekomen. Het had geen zin om iets mee te nemen. Het hoefde niet. Want hij had alles al. En dat is juist het geheim. Hè? Wat Jesaja 55 ook zegt. Kom, koop en eet zonder prijs. Zonder geld, wijn en melk. Dat is het geheim van het evangelie. We hoeven niks mee te nemen. Ja, alleen onszelf. En kopen is komen. Dat is zo mooi, hè, van het evangelie. Toch? Het kopen is het komen naar hem toe. En niet alleen voor het eerst, maar elke keer weer. We zijn zo geneigd om van alles mee te nemen. En onze schuldgevoelens af te kopen. En ons tekort af te kopen. En onze zonde af te kopen, ook als we de Heer kennen. Coping noemen ze dat, coping. Terwijl Jezus zegt, kom nou gewoon, ik heb alles al. In mij zijn alle schatten. In kennis en wijsheid. Mijn offer is volmaakt. Je hoeft niks te doen. Je moet komen. En Spurgeon zegt, al ben je 1000 stappen weg. Het is maar 1 stapje terug. En dat vinden wij moeilijk. Maar dat is wel het evangelie. En het mooie is, Als je gekomen bent en je ziet op het offer van de Heer Jezus, dan gaat je portemonnee ook open, toch? Dat is een mooi thema, vrijgevigheid. Dan ga je je liefde geven, je tijd, misschien ook je geld in het koninkrijk van God. Maar niet vooraf. Niet vooraf, achteraf. Dat is ook denk ik juist de volgorde als het gaat om geven. Je geeft niet per se om gezegend te worden. Nee, je geeft om uit dankbaarheid aan de Heer. Je liefde, je tijd. En vaak gaat het over geld. Maar ik denk dat ons huis openzetten, ons hart openzetten, onze liefde uitdelen, onze gaven uitgeven, vaak veel grotere offers zijn dan de financiële bijdrage die we doen. Je ziet het hier. Haar hart gaat open. Ze is zo onder de indruk. En het kan haar als het ware niet meer schelen wat ze weggeeft. Misschien heeft ze van tevoren wel gezegd, ik neem veel mee, maar eigenlijk ga ik maar de helft geven. Want ik wil wel wat overhouden, ik weet het niet. Maar uiteindelijk zie je dat ze alles weggeeft aan Salomo. Want ze heeft die meer dan Salomo is ontmoet. Deze vrouw was totaal van haar stuk door deze ontmoeting. Vol aanbidding, vol dankbaarheid. En zo ging ze naar huis. Ik moest denken aan de kamerling, handeling 8, hè, die gedoopt was. En hij vervolgde zijn weg met blijdschap. Zo is zij echt naar huis gegaan. Of wat Paulus in 2 Korinthe 12 meemaakte. Hij zegt, er is iemand opgetrokken in de derde hemel. En ik heb woorden tekort om het uit te leggen. Ik denk dat het zo ook iets geweest is. Ik denk dat het voor haar onmogelijk was om het precies in woorden uit te drukken wat ze daar had meegemaakt. Maar ze heeft erover verteld hoor, daar. Ga er maar vanuit. Iedereen moest het horen. En die knechten denk ik ook. Ze konden niet meer over stoppen. Zij vol. En Salomo niet minder. Dat is mooi hè. Zij vol en Salomo niet minder. Vers 12. Ik sloeg dat net even over. Vers 10 en 11. Maar dat... dat heeft niet direct verband met dit gedeelte. Het onderschrijft eigenlijk gewoon de uniciteit van het rijk toen van Salomo. Maar vers 12 staat dat koning Salomo, de koningin van Sheba, overeenkomstig alles, al haar wensen, alles wat zij omvroeg. Meer dan wat zij naar de koning gebracht wordt. En koningen, die lees ik ook even die tekst, 1 Koningen 10 vers 13. Koning Salomo gaf de koningin van Sheba overeenkomstig al haar wensen, alles waar zij om vroeg, meer dan wat Salomo haar al gegeven had. Dus Salomo heeft haar veel gegeven, ik denk wijsheid, adviezen, maar ook spullen, heerlijkheid uit zijn koninkrijk, misschien wel iets van die pauwen en van die apen. En dan zegt hij van, oké, zeg het maar, wat wil je nog meer hebben? En uiteindelijk zegt dus 2 Kronieken 9 vers 12, dat ze met meer dan wat ze naar de koning gebracht had, naar huis ging. Dat is wat geweest. Zij vol, Salomo niet minder. Het maakte niet uit wat Salomo weggaf. Hij was genoeg, hij heeft niet eens gevoeld wat hij weggaf aan haar. Vreugdevol geven voor deze vorst. En dan zegt Jezus, meer dan Salomo is hier. Hier kunnen we heel de middag over praten. Dat voelt u wel aan. Dit is zo groot en diep thema. Maar Jezus maakt de claim werkelijkheid. Meer dan Salomo is hier. Salomo komt niet eens in de buurt van mij. Salomo kan op geen enkele manier aan mij tippen. Het is maar een fractie van mijn wijsheid die ik aan Salomo heb gegeven. Een snippertje meer niet. En dat was al zo heerlijk. Laat staan wie ik ben. Salomo had denk ik niet meer aangekund als mens. Hij had eronder bezweken. Al had God hem meer van zijn heerlijkheid gegeven. Colossenzen 2 vers 3 zegt dat in hem al de schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn. Heb je Jezus, dan heb je alles. Heb je Jezus, heb je alles. Het is aangrijpend daar, die context van Lucas 12. Je ziet als het ware dat Jezus alles in de strijd gooit om de mensen die daar staan, de Joden, de Grieken, wie er ook staat, te overtuigen. Luister nou. Besef nou wie ik ben. En dan gebruikt hij die claim van Salomo om ze als het ware wakker te schudden. Om ze alert te maken. En dan zeg je, maar dat kan toch helemaal niet? Dan zeg je, ja, maar natuurlijk wel, ik ben een mensenzoon. Ik ben gekomen om naar het kruis te gaan en te sterven voor jouw zonde. En weer op te staan en je eeuwig leven te geven. En een hoopvolle toekomst. Reageer nou. Jezus is diep aangedaan in deze geschiedenis. Hij ziet het verdorven verslag wat niet wil luisteren. En dan gooit als het ware alle argumenten in de strijd. Om zijn publiek, om zijn doelgroep te overtuigen. Volg mij nou na, het is het waard. Die kruimeltjes van de wereld, ze vergaan. Meer dan Salomo is hier, volg mij. Heb je Jezus, dan heb je alles. Vergeving van zonde, gratis, maar niks. Schuld is weggedaan. Eeuwig leven. Het kennen van hem is eeuwig leven, zegt Johannes. Opstanding uit de doden, hè. Misschien ben je al wat meer op leeftijd en denkt u daarover na te sterven. Maar je zult gewoon uiteindelijk rustig gaan slapen. Het is niet makkelijk. Maar uiteindelijk zul je opstaan in je bestemming, zoals God zegt tegen Daniel. Is er een nieuw lichaam? Een nieuw opstandingslichaam? Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde? Een ontmoeting met hem? Dat kan je toch niet laten liggen, broeders en zusters? Toch, dat is toch onverdraaglijk als je dat zelf hebt, dat een ander dat niet wil aannemen. En als zij nou al zo onder de indruk was van die heerlijkheid van Salomo, dat ze als het ware een week met de mond open stond en niks meer kon zeggen. Hoeveel te meer moeten wij onder de indruk zijn van deze Jezus, die er als mens kwam en wanhopig probeerde die scharen mee te nemen. Ik heb op de fluit gespeeld, jullie hebben niet gedanst. Ik heb klaagliederen gezongen, maar jullie hebben niet gereageerd. Het is de grootste vreugde voor God als een mens reageert op het aanbod van Jezus. Dat is Gods grootste eer. U eert God het meest door gebruik te maken van het offer van de Heer Jezus. Voor het eerst toen u tot bekering kwam, maar ook de rest van uw leven. Dat u niet zegt, ik ga het zelf oplossen. Ik ga zelf proberen weggetjes te vinden om mijn schuld weg te drukken, mijn zonde. Maar dat u gewoon elke keer naar hem toe komt zoals u bent. En zegt, de Heer Jezus, hier ben ik. U bent voor mijn zonde gestorven. Het klinkt goedkoop, maar dit is het evangelie. Die heerlijke bevrijding en rijkdom door het kostbare bloed van Jezus. Hij mijn rommel, mijn zonde, mijn armoede, mijn, zoals dat lied zegt, hè, moeder kwam ik arm en naakt, tot de God die zalig maakt. Hij mijn, zegt u het maar van uzelf. Misschien ook vandaag, was afgelopen week was een fiasco. Maar dat gaat hij zeggen. Jij mijn vergeving, jij mijn gerechtigheid, jij mijn heerlijkheid, jij mijn heerlijkmaking. Ook anno 2024, Gods genadepakhuis zit nog net zo vol als toen. Er is niks uit hoor, ja hij heeft veel weggegeven, maar het niveau is niet naar beneden. Misschien heb je Donald Duck wel eens gelezen, en dan is hij altijd bang dat dat geld naar beneden gaat. En die zware jongens maar, nee hoor, zo is het niet bij God hoor. Ze zeiden vroeger, hè, ik word van het geven, het hij niet. Armer. Zo is het toch bij God? Het is een vreugde voor hem om zijn zoon weg te schenken aan ons. Hoe reageert u? We lezen de geschiedenis van de parel van grote waarde. En hij verkocht alles om die parel, hè, Christus, te krijgen. Of is er ongeloof in uw hart? Misschien met alles wat u hebt meegemaakt. Zeg je, ja, het is wel een beetje goedkoop. Dan zegt Jezus, ja, maar als je daar nou niet mee deelt in je leven, en je sterft in die toestand, dan zal zij straks opstaan. En die mannen van Nineveh, die het uiteindelijk wel geloofd hebben, en ze zullen je veroordelen. Ik weet niet of ze letterlijk het oordeel uitspreken, maar hun leven zal getuigen. Zij hebben gereageerd. En het bijzondere is, ze zegt, ik geloofde het niet. Hè? Dat vind ik ook zo mooi. Het kan zijn dat je gewoon ongeloof hebt. En dan toch mag je komen. Spurgeon zegt, elke reden die je hebt, elke belemmering die je hebt om naar Christus te komen, is juist een reden om wel te gaan. Dus zij komt in haar ongeloof en Salomo is bereid haar te ontmoeten. Misschien stond het wel op haar gezicht te lezen, dat ze er wat van vond. Nou, misschien is het ook bij u zo. En dan is dat geen belemmering om niet te komen. In uw ongeloof, als u hem ontmoet, Heer, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Ook al bent u misschien 10, 20, 30 jaar christen. Dan is de deur wagenwijd open. En geeft hij u het geloof om uiteindelijk te omarmen wie hij is en wat hij u geven wil. Salomo was beschikbaar. Maar je moest er wel 3000 kilometer voor reizen. Bij Jezus hoef je geen afspraak te maken. Dat is de heerlijkheid van het nieuwe verbond. Het in gemeenschap met hem leven. Door de dag heen. kinderen van de Heer, ik moest er ook zo over nadenken. Als we God dienen, beseffen wat we hebben. Beseffen wie we als deel hebben. Wie hij is. Als hij hier zegt, maar meer dan Salomo zien. Al hadden wij in de tijd van Salomo geleefd. Oh, we hadden zo graag bij Salomo geweest, toch? Salomo, ik zit met dit ding. Ik zit met dat ding. En de kinderen misschien ook. Allerlei levensvragen. Nou, wat had je graag bij Salomo in de rij gestaan? En dan zegt Jezus, ja, maar meer dan Salomo is hier. Zij zegt, en daar sluit ik mee af in vers 7. Gelukkig zijn uw mannen en gelukkig deze dienaren van u, die voortdurend in uw dienst staan en uw wijsheid horen. Ze kijkt naar die mens om Salomo heen. En eigenlijk zegt, nou, ik zou graag eentje van jullie willen zijn. Als je nou heel de dag in de nabijheid van hem mag horen en je hoort al die adviezen en je ziet al die heerlijkheid. Zalig zijn jullie. Gelukkig kan je niet zijn. Als je op die plek daar bent. Nou, zijn wij zo vreugdevol en zo verblijd dat wij nog veel dichter dan deze dienstknechten bij Salomo mochten komen, bij de Heer mogen komen. In de gemeenschap met hem, door het lezen van het woord, door het gebed, door de ontmoeting met elkaar. Dat we genieten van wie Christus is. Deze vredevorst die we straks gaan ontmoeten in de heerlijkheid. Het helpt zo tegen de dynamiek van het leven. En al die dingen die wij zien en meemaken, die situaties, die mensen, die relaties die onder druk staan en die kapot zijn, of dingen die ons zijn aangedaan, om dit helder te hebben, wie Jezus werkelijk is. Dat we onder de indruk zijn. En dat we als het ware die cadeaus aan het uitpakken zijn, die Christus is. En steeds dieper gaan in het ontdekken van zijn karakter en zijn zegeningen op ons leven. En steeds meer gaan zien hoe hij echt alles bestuurt naar de raad van zijn wil. Besteed je tijd niet zozeer aan de dingen van deze wereld. Heb ook geen dubbel hart. Word wakker. Word echt wakker, lieve broeders en zusters. Meer dan Jezus is hier. We horen zijn voetstappen. Het zal niet lang meer duren. En hij verlangt daarna om een volk te ontmoeten. Lucas 1 vers 17. Wat toegerust is op de dag van zijn heerkracht. En dan is het niet zo dat hij straks zal zeggen, je hebt alles goed gedaan. Nee, maar dan zal hij straks tegen je zeggen, je bent trouw geweest. Gij getrouwe dienstknecht, dienstmaagd, vrouw, man, broeder, zuster. Ik heb je gesteld over weinig. Ik zou je zetten over, dat is mooi hè. God kijk, weet dat wij niet perfect zijn. Dat we van genade leven. Maar dat we wel trouw zijn met wat hij ons heeft gegeven. Dat we ons niet uit het veld laten slaan. Deze koningin was zo vol. Ik weet niet hoe ze dat heeft uitgestald daar. Opnieuw weer in het huidige Jemen. De overleveraars zeggen dat er velen tot bekering zijn gekomen. En dat later ook die heer uit Kandake daar vandaan komt. Ik weet het niet precies. Maar ze heeft impact gemaakt in haar omgeving. Doordat ze zo vol was. Van het zien van de wijsheid van Salomo. Laten wij ook zo vol zijn van wie Christus is. En dat we hem, misschien heeft u lang gezocht voordat u hem vond. En heeft u gezegd, ik heb hem gevonden. Maar dat u als het ware net zo ernstig blijft zoeken om hem beter te leren kennen. Want het begint pas als we hem hebben ontmoet, om hem beter te leren kennen. Toch, als u toen u een relatie had, velen van u zijn getrouwd of getrouwd geweest, maar toen u een relatie kreeg en je elkaar had ontmoet, dan had je het ook niet gezegd, nou, ik heb je een keertje gezien, ik ken je, en nou, misschien een huwelijk. En nee, toch, dan begon het toch pas. Dan wil je toch elkaar beter leren kennen, en steeds meer van elkaar genieten. En het probleem is dat je er dan echt achterkomt hoe die ander is, en dat je dan wel soms even denkt van, oh, mijn vrouw wel hoor, met mij. Die is mij wel beter leren kennen. Maar weet u wat zo mooi is? Dat is met Jezus niet zo. Je raakt niet teleurgesteld in het beter kennen met hem. Je ontdekt geen enkele karaktereigenschap bij Jezus. Waarvan je echt teleurgesteld raakt. Helemaal niet. Het is heerlijkheid. Het kennen van hem is verreweg het beste. Dat is Paulus' missie. Dat is ook hoe hij zijn bediening afsluit. Hij zegt, ik heb alles gezien. Ik heb alles geproefd. Rijkdom, overvloed. Wat overblijft is het kennen van Christus. Meer dan Salomo is hier. Amen. Zullen we met elkaar danken. Hemelse Vader, we buigen eerbiedig ons hoofd voor de heerlijkheid van Christus. Voor de glorie van Christus. voor uw naam. U heeft een naam boven alle naam. U bent zo heerlijk, zo glorieus, zo perfect, zo magnifiek, zo bewogen, zo vol liefde, maar ook zo heilig. Uw geduld is zeer groot. Heer, als we kijken wat voor tijd we leven, kunnen we het eigenlijk niet begrijpen als we u enigszins kennen dat dit allemaal laat gebeuren. Zoveel zonde, zoveel goddeloosheid, zoveel gebrokenheid. Maar de Petrusbrief legt ons uit dat u als het ware de belofte niet vertraagt, maar dat u zich inhoudt omdat u nog wil dat de mensen tot bekering komen. Dat er nog mensen zijn die zien meer dan Salomo is hier. O Heere, we bidden echt zoals we hier zitten, dat we meer van deze heerlijkheid van u zullen zien. Dat het een realiteit zal worden in ons dagdagelijkse leven wie u bent. Zoals A.W. Tozer zegt, dat de inwoning van de Heilige Geest, de Heere Jezus, dichter bij ons is dan ons eigen hart en dan onze eigen gedachten. Wilt u ons vergeven, Heere? We belijden dat ook, dat we zo snel op ons eigen houtje christen zijn. Dat we zo snel het wel weten en eigenlijk bij u weglopen. Misschien nog wel onder een vrome hoes. Maar we willen terugkeren naar u, de bron van het leven. En we willen opnieuw weer uit uw mond horen dat u ons lief heeft. Ons gekocht en betaald met uw kostbare bloed. En we willen ook deze nieuwe week weer genieten van al die schatten van heerlijkheid in Christus Jezus. Vader, we bidden ook dat degenen die u nog niet kennen, de keuze zullen maken om naar u toe te gaan. Heren, want het is mooi om na te denken over de tijd die nog gaat komen. Maar als we u niet kennen, is het zinloos, is het leeg en is het straks uiteindelijk verschrikkelijk. Heer, u staat op de uitkijk. U wacht totdat men komt. En uw nodiging is oprecht. Kom, koop en eet. Wijn en melk, zonder prijs. Halleluja. Hemelse Vader, zegen ons ook deze nieuwe week. Dat we met al onze zorgen, met onze uitdagingen, misschien wel in het werk, privé, in de ouderdom, dat we bij u terecht zullen komen. En u heeft toch beloofd dat u ons nooit zult teleurstellen. Vader, we zegenen zo elkaar en kijken rijk als het huid naar die heerlijke tijd die komen gaat. Vader, uiteindelijk is het decor, de achtergrond waarop we leven, niet donker. Het lijkt zwart, maar daarachter schijnt het licht. Daarachter is het goud van de hemel. En we zullen het straks zien. We kijken er rijkhalzen naar uit. We heffen onze hoofden op, want onze verlossing is nabij. Halleluja. Amen. We willen met elkaar zingen 724. Grote God, wij loven u. 724. Heer, o sterkste aller sterken, heel de wereld buigt voor u en bewondert uw werken. Het eerste, tweede en het derde vers van 724. Misschien kunnen we gaan staan en de zegen ontvangen van de Heere. En dan zingen we nog een laatste slotlied. De Heere zegen u en behoed u. Hij doet zijn aangezicht over u lichten. En hij zij u genadig. De Heere verhef ook deze nieuwe week weer zijn aangezicht over u. En geef u zijn heerlijke vrede. Amen. Lied 567. Ik spreek van verlossing zo gaarne. Daarna is er nog een heerlijk kopje koffie. Vergeet ook de collectebus niet. Als u uit dankbaarheid een offer wil brengen. En ik vind het ook altijd fijn, mocht u nog een vraag hebben of u zegt, ik wil nog eens even doorspreken. Ik wil de Heer Jezus leren kennen, ik ben beschikbaar en ik zou zeggen, maak er gebruik van. Lied 567, ik spreek van verlossing zo gaarne.